Zoals hij ziet, hij heeft een boekrol meegebracht. Hopelijk heeft hij veel tijd vanmorgen. Nee. Grapje. Het is mijn vrouw die er een boekrol van gemaakt heeft. Ik weet dat Luc ook hernet dat ik een titel heb voor het stukje dat ik meestal los aan doe. Dat het dan makkelijker is voor op de website te zetten. Dat mensen kunnen downloaden ook. Het stukje dat ik wel doen met Jander vandaag, is eigenlijk gewoon een titel. Dat noemt het lied van David, maar ik vind het nog veel mooier klinken in het Engels. The Song of David. En ik voel me eigenlijk een beetje kleiner. Want zoals je er allemaal wel weet, ben ik niet de grootste student geweest in mijn leven. Heb ik ook heel leven geleid van diepe overdenkingen en dergelijke. En ja, de Heer noopt ermee toen nu toch toe. Met de manier waarop dat mee omgaat, om toch ook te proberen om dieper in zijn woord te gaan. Ik voel me als persoon bijzonder niet klaar om dit stukje te brengen. Maar kan gaan we niet anders. En kolen druts, wat dat voor mij een beetje aan de bodem ligt. Dus ik laat het aan je erover, wat dat diepgang ervan mag zijn. Maar ik hoop dat je er evenveel in vindt als ik. Want het is slechts maar een kleine fractie van wat dat er al allemaal in zit. En iets dat voor mij naar boven gekomen is uit dit stukje. Dus de tekst is 2 Samuel 22. En eigenlijk zijn dat ook goed 51 versen. Maar dat ga ik totaal niet doen. Ik ga 16 versjes lezen ervan. En ik denk dat we belangen de 16 versen niet gewoon. Ik weet het trouwens, dat is niet een o. De 16 versen ga ik u voorlezen en telkens wanneer dat ik dat onder voorlees, ga ik een stukje iets onderbreken om op een opmerkingsje te maken daarover. En zo gaan we eigenlijk in de volgende keer dat ik ook moest spreken, verder gaan met de Song of David. En dan gaan we ook iedere keer weer die onderbreking zien. Dus ik ga een stukje tekst lezen, ga ik daar een opmerking over maken en dan ga ik zeggen wat ik kijk. Er in mijn stille tijd en hij van nee. En ik hoop dat je er even veel mocht van genieten of dat ik er kijk mee ontdekken en dat je ook mocht de echte rijkdom van dat stukje zien, want het is een ongelooflijk stukje poëzie dat ik mogen behandelen. Het is ook een terugbrek op koning David's leven, zijn getuigenis. Koning David had dat geschreven in een verhaal liedvorm. Dus ook om wel degelijk voorgelezen te worden. We gaan dus lezen tot vers 16 vandaag. Ik lees jullie voor het HSV-vertaling. Ik zal ook proberen met intonatie te lezen, dus verschiet niet. 2 Samuel 22. En dan gaan we lezen vanaf vers 1, de Song of David. En David sprak de woorden van dit lied tot de Heere. Op de dag waarop de Heere hem gered had, uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul. Hij zei, de Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting, mijn toevlucht, mijn verlosser, van geweld hebt u mij verlost. Dat is het eerste blokje. En dat eerste blokje zou ik wel betitelen als Davids lofprijs naar de Heere. Ik ga verder. Ik riep de Heere aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. Want golven van de dood hadden mij ontvangen, beken van verderf joegen mij angst aan. Ik riep de Heere, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. Banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heere aan, ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis, mijn hulpgeroep kwam in zijn oren. Dit is opnieuw een blokje, en ik heb het de reden van Davids zijn gebed genoemd. Zo gaan we het derde blokje. Toen daverde en beefde de aarde. De fundamenten van de hemel, die sidderden en daverden, omdat hij in toorn ontstoken was. Rook steeg op uit zijn neus en vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken. Hij boog de hemel en daalde neer. Een donkere wolk was onder zijn voeten. Hij reed op een gerub en vloog. Ja, hij werd gezien op de vleugels van de wind. Hij maakte de duisternis tot tenten om zich heen. Een opeenhoping van water, donkere wolken. Door de lichtlamps voor hem ontbrandde vurige kolen. De Heere deed het vanuit de hemel donderen. De Allerhoogste liet zijn stem klinken. Hij schoot pijlen af en verspreidde hen. Hij zond bliksem en bracht hen in verwarring. De bodem van de zee werd zichtbaar. De fundamenten van de wereld werden blootgelegd door de bestraffing van de Heere, door het blazen van de adem uit zijn neus. Dat stukje heb ik genoemd Davids boze, reddende God. Dit verhaal dus, de verhaalvorm, dit getuigenis, en liedvorm ook, wordt door David gebracht als eigenlijk een reflectie op zijn leven. Loopt hij haag gaan terugkijken. Aan moeder dat ik christen ook al mogen doen, en me, ja, ook al een heel verhaal dat we kunnen hebben terugkijken. En behalve Noahtje natuurlijk. En dat is vrij kort om terug te kijken. Maar ja, we hebben een enorm verhaal. En in dat verhaal zien we ook telkens malen wat de Heer ingereden heeft in ons leven, wat we geleerd hebben. Wat pijn of verdriet meegemaakt en vreugde, al die dingen kunnen we terugschouwen. En dit is wat dat koning David exact ook doet in een van zijn laatste keren dat hij woorden deelt. Alles wat dat hij mocht ervaren en leven en leren over en van God, dat omvat dat allemaal. En meestal zijn getuigenissen van mensen die dicht bij God leven, zeer erg krachtig en bemoedigend in feite. Want nu onmiddellijk een voorbeeld moet je noemen of aan iets aan iemand moeten denken. Denk ik aan een boek dat ik dankzij zus Marleen heb gelezen, Joseph Bondarenko. Dat was een Russische evangelist, predikant, die enorm dicht bij de Heer leefde. Die leefde in het Rusland van voor de perestroika en de openheid. En die man heeft meer tijd in de gevangenis doorgebracht dan van anders. En de omstandigheden waarin dat hij in de gevangenis doorgebracht worden gewoon weg ronduit verschrikkelijk. Dat is niet meer menselijk. Dat is een vies hondenkot op zijn best gezegd. En ook in die man, als je zijn levensverhaal leest, vind je enorm vele weren. Vooral het vertrouwen op God. Het zal jullie misschien ook opgevallen zijn, als je dat een hele gaan leest, de Song of David, dat er gelijkenissen zijn met Psalm 18. Wel, die Psalm 18 is ook de Song of David. Je mag erbij pakken, moet niet. Of misschien kun je dat ook wel een keer meenemen naar huis en op je gemak thuis nog een keer overlezen. David schreef eigenlijk zijn woorden en zijn verhaal in een soort van verhaallied gebedsvorm om voorgelezen te worden. Nu, als je dat leest met intonatie, zoals dat ik dat juist probeerde, maken zijn woorden de indruk eigenlijk waarvoor ze bedoeld zijn. David die recht zijn woorden aan zijn God. En dat proef je ook, hoe je dat leest. Hoe je dat leest wat er staat, als je, ja, als je leest hoe dat geschreven is, dan proef je dat ook gewoon, dat het net zo is dat David praat als zijn Gods tegenwoordigheid. En nu je in Gods tegenwoordigheid komt, dan spreek met God. Dat is wat er eigenlijk gebed is. Je schakelt continu heen en weer tussen deze dingen en gedurende geheel zijn lied. Nadien is dat lied eigenlijk lichtjes aangepast om in het psalmenboek ook opgenomen te worden. Dus zoals gezegd, psalm 18. Het eerste en het tweede vers zijn wat aangepast, maar grosso modo is het identiek dezelfde liedsbeschrijving geschreven. En zoals ze weten is psalm een aanbiddingsliederenboek. Davids woorden werden een beetje herwerkt eigenlijk om in een regelmatige lofprijsvorm gebruikt te worden tot eer en glorie van Gods naam. Dus zoals ze weten hebben koning David een enorm rijk gevolg leven gehad. En ik kan nog een keer het eerste blokje lezen. Ik hoop dat we mogen toch iets ontdekken, heren. En vers 1, David sprak de woorden van dit lied tot de Heere op de dag waarop de Heere hem gered had, uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. En hij zei, de Heere is mijn rots, mijn burcht, mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, Tot wie ik mijn toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting, mijn toevlucht, mijn verlosser, van geweld hebt u mij verlost. In deze eerste drie versen brengt David lof aan de Heere, net omdat hij hem redde uit de macht van al, wat dan ook al, zijn vijanden, en van Saul. Dus we zien hier onmiddellijk dat Saul apart gezet wordt. En een bijzondere reden. Denk maar aan de vijanden van David. Als je aan de vijanden van David denkt, ten eerste moet je gewoon dan denken, dat zou waarschijnlijk onze vriend Goliath zijn. Ja, maar hij had er meerdere. Goliath, Achis, Nabal, Amalekieten, Absalom, zijn eigen zonen nota bene. En iedere keer zorgde de God van David voor een bijzondere uitkomst en overwinning op al deze vijanden. Goliath werd verslagen door een steentje en een slinger. Achis werd misleid door David, liet het speeksel in zijn baard lopen en dacht dat het een kieruwiet was. Nabal zijn hart behavend toen dat hij de tijdingen kreeg van zijn vrouw over koning David, en hij werd al steen. Absalom, die bleef steken in een eikenboom en hij werd gedood door de legeroverste van David. Saul, die werd overklast en hij liet zichzelf doden. God werkt door alle omstandigheden en gebruikt alle situaties om zijn plan en zijn raadsbesluit met zijn scheppingen uit te voeren. En wat dat mij eigenlijk vooral opviel in deze terugblik, wat ik zijn eigenlijk persoonlijk bleef aan open, ja, hoewel David vijandig bejegende gedurende heel zijn leven, en zelfs opjaagde als ordinaire weld, maar dat ik eigenlijk ook ga lezen hoe dat er allemaal gebeurt, doet het me eigenlijk denken als we een roedel van die honden, van die beagles, in de Engelse jacht zien. Je hebt dan een grote man op een paard zit met een nedel. Ze jagen dan een vos, hopla, door een bus. En ze sturen dan van die beagles achter en tutteren en trompetten en dingen aan die vos. En die mag pillen voor zijn leven. Kom je echt zo voor? David is een opgejaagd stuk wild dat ze er plezier in scheppen voor achterna te zetten als ze zo. En toch is het zo bijzonder dat koning David een paar keer de kans kreeg om er een einde aan te maken. En te zeggen, zo, ik ben er genoeg van, zijn ventje, zijn dan maar. Koning David raakt hem niet aan. Hij blijft van Saul. En dat is voor mij een heel duidelijk teken dat eigenlijk David nog altijd en steeds Saul gezien heeft als Gods gezalfde. Koning David noemt God zijn God. En de houding van Saul verraadt iets compleet anders. Wel, ik heb Saul gekeken naar 1 Samuel 15, vers 12 tot 15. Dat zou ik wel lezen. En Samuel stond 's morgens vroeg op en hij ging Saul tegemoet. Het werd Samuel verteld. Saul is in Karmel gekomen en zie, hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht. Daarna is hij omgekeerd en is hij doorgereisd en naar Gilgal gegaan. En toen kwam Samuel bij Saul. En Saul zei tegen hem, wees gezegend door de Heere, ik heb het woord van de Heer uitgevoerd. En toen zei Samuel, wat is dat voor een geluid van schapen in mijn oren? En een geluid van runderen dat ik hoor. Saul zei, die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om de Heere, uw God, te offeren. Maar het offeren, dat hebben wij met een band geslagen. Ja, waarschijnlijk hoort dat ik enkele accenten geleden. In vers 12 zien we dat Saul een gedenkteken voor zichzelf oprecht. Zijn er een overwinning behaald op de Amalekieten? Dachten dat een deal was dat alles met een band moest geslagen worden? En dat de eer van God was. Hij richt een gedenkteken voor zich op. En dat hij moet uitleg geven. Zegt hij van, De beste dieren hebben gespaard om de Heere, uw God, eer te geven en een offer te brengen. Niet de God van Saul, blijkbaar, hè? Maar hij werd heel duidelijk, uw God. Ik denk dat Saul maar een probleem zet. Ik denk dat er, als we kijken naar wat David zegt van de Heere God, en hoe dat Saul omgaat in zijn leven met God, dat we een heel groot contrast zien tussen beide mannen. David geeft God de eer die hem toekomt. Hij weet ook dat God verlost en bevrijdt, telkens weer. Dat zien we genoeg in het leven van David. Hoe vier keer wordt hij niet verlost uit de macht van die meute jachthonden en weet ik veel wat er dat er op hem jacht en doet. En dat is nog maar heel simpel, want de Heer God verlost hem veel meer. En iedere keer dat ik opnieuw deze verhaal lees, word ik verwonderd over hoe David eigenlijk met respect handelt naar Saul. Hij houdt enorm respectvol om met Saul. Hè? Als je ziet hoe dat Saul jaagt als wild op David, en eigenlijk niet aflatend is, dat is niet één keer, hè? Het is niet één jacht. Hè? Het is continu, hè? Je laat hem niet gerust. Hè? Vanuit dat hij een beetje stille geweest is, als je door 1 en 2 samen wel leest, en je kijkt dat levensverhaal, toen ga je zien, dat continu, wanneer dat Saul zijn empathie voor David keert, hè? Hij zegt tegen hem recht, dat soms een momentje stil is, en je hoort van, ah, je zit al, wow, hopla, baf, met heel een boel er naartoe. Iedereen move, achter David weer. Hè? Dat is continu. En als je dat ziet, ben ik eigenlijk heel content dat ik het niet was. Ik zou toch zo compassieus niet zijn, hè? Ik was zo'n ambetant trekken, en moet nog maar jij zijn, eigenlijk. Maar ho. Het is volgens mij omdat David een enorm diep, onzagwekkend respect heeft voor Yahweh, de God van de Bijbel. In 2 Samuel 1, vers 1 tot en met 16, en dan moet je er niet bij pakken, maar je mag dat gerust anders een keer toelezen of zo, dat je zegt van, oké, heel het verhaal. Dan kun je het verhaal lezen van de jongeman die de tijdingen brengt van de dood van Saul. Wat doet David met hem? David neemt wraak. En voor wie? David neemt wraak voor de dood van de gezalfde van de Heer. En zijn bloed rust op zijn eigen hoofd. Volgens mij vloeit het bijzondere respect voor de gezalfde van de Heer voort uit een wederzijdse relatie die we volgens mij ook heel vaak vinden tussen David en de Heer. Daarmee dat hij anders reageert dan dat gelijk wat een anders mens zou reden. Je ziet het niet Saul, je ziet het niet zijn gedrag tegenover hem, je ziet het de gezalfde van de Heer. In 2 Samuel 2 vers 1 vinden we het volgende. Daarna gebeurde het dat David de Heere vroeg, zal ik naar een van de steden van Juda optrekken? De Heere zei tegen hem, trek op. David zei, waarheen zal ik optrekken? En hij zei, naar Hebron. Hier zien we een duidelijke gespreksvorm tussen David en zijn Heer en God. Jawel. In 1 Samuel 30 vers 6 tot en met 8 zien we dat opnieuw. David werd zeer benauwd, want het volk sprak hem erover om hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. David zei tegen de priester Abiathar, de zoon van Abimelech, breng mij toch de efod. En Abiathar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere, en hij zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij, Yahweh, zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult er zeker inhalen, en u zult de gevangenen zeker bevrijden. We zien hier een situatie waarin dat ze terugkeren, en dat onder ding overvallen is, en dat alles wat dat ze aan, onder vrouwen en onder dieren en alles weggepakt worden, ja? En David wordt beangstigd door het volk, die komt in benauwdheid, en wat doen? Ja? Die sterkte zich in de Heere. Je hebt een enorme, dichte, persoonlijke relatie met de Heer. En die levende relatie met God staat echt wel centraal in Davids leven. David sterkt zich in de Heer en hij stelt de vragen van David aan de Heer en er komt een antwoord van de Heer. En dus u eigenlijk een vraagje wil stellen aan Jander. Hoe komt David nu van de levende relatie met Yahweh. Hoe doet dat? Had er nog iemand een idee van? Sorry dat ik je er een beetje... Allez, ik wil niet als de squawmeester overkom. Maar heb je er nog een keer over nagedacht? Dat je spreekt over persoonlijke relatie. Hoe komt dat? Dat komt niet zo maar, hè? Dat is geen steen in de woestijn dat David woonde, dan toch een keer tegengekomen heeft, waarin dat er... Ja, dat hij hem ophofte en in plaats van een slang of wat anders, dat er zo'n kartje onder zat met hey, persoonlijke relatie met de Heer. Ja, dat komt dus niet. Hè? Er is dan een reden voor. Laat me een keer gaan naar Deuteronomium, hoofdstuk 17. En ik zal jullie voorlezen uit vers 14 tot 20. Daar staat het volgende. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, en u dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals al de volken die rondom mij zijn, dan moet u, voorzeker, hem tot koning over u aanstellen, die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen, u mag geen buitenlander over u zetten, die uw broeder niet is. Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen en het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen, omdat de Heere tegen u gezegd heeft, u mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet te veel zilver en goud nemen. Verder moet het zo zijn, en nu komt het, nu moet je lusten, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf, op een boekrol, een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet bij hem zijn, en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen, om de Heere, zijn God, te leren vrezen. En om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden, opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links, en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. Volgens mij komt door koning David zijn persoonlijke relatie vandaan. Gods woord lezen, Gods woord overdenken. Hij moest het zelfs persoonlijk opschrijven. Dat is niet zo dat hij een lakei mocht aanstellen en zeggen van, dus dat wel degelijk, die een opschrift van deze wet zelf moest schrijven. Om goed lezen. En waarom moest dat gebeuren? Om zijn God te leren vrezen. Persoonlijk gebruik ik dat liever een ander woord voor. Vrees zien we er vaak in een context van angst. Benauwd zijn van het wat. Veel eerder gebruik ik liever het woord ontzag hier. Leren ontzag te hebben voor wie? Een ongelooflijke, geweldige, geduldige, liefdevolle, krachtdadige, onverzettelijke, trouwe, eeuwige God. Dit is de manier, broers en zussen, om je relatie met de Heere op te bouwen. We moeten ons opnieuw laten overspoelen door de kracht van Gods woorden en de Bijbel. En we moeten ze leren lezen zoals dat ze neergeschreven zijn. Met vuur en kracht. Levendig. Geïnspireerd door de Geest uit de Bijbel. Wordt dat vaak zeggen? Ja? En ik heb nog een vraag bij. Het klopt inderdaad. Dat Gods woord goddelijk geïnspireerd is en dat er verschillende schrijvers door gebruikt zijn. Dat doe ik zeker niet vanaf. Maar ik denk dat me er weer misschien vanaf gedaan is om er echt te beseffen. Pak me nog de tijd om de geest van Gods woorden bij ons te laten indringen. Ik bedoel hem maar, op welke manieren gaan we tegenwoordig onze Bijbel gaan lezen? Zeer omdat moet. S'avonds achter je werk en achter alles dat je gedaan hebt, ja, ik heb nog mijn Bijbel niet gepakt. Ga ze hier nog een keer een hoofdstukje lezen. Of misschien wel de hoe, hè? De discipline. Aha, die dag, die uren, Knal, ik lees hem in een Bibel. Maar hoe lees je een Bibel? Breek de discipline niet af, integendeel, het is heel goed. Maar zie je niet vastgerocht aan die discipline. En dan gaan we ervan doen. Wat een ongelooflijk veranderlijke God. Het is niet normaal dat hij onveranderlijk is en toch veranderlijk is. Je past hem aan iedere situatie. Hij leidt zijn plan, volvoert iedere situatie, iedere keuze dat een mens in zijn vrije wil maakt. Ja, kent hij en beheerst hij de uitkomsten van die keuzes? Wat een ongelooflijke God. Lees me dan nog om hem de Bijbel lezen. Gods woord wordt het levende woord genoemd. Probeer me nog de intonatie te lezen. Zijn we dan nog gewend? Of ze mof verstond door Netflix, Facebook. En ik wel de andere beelden die je voor je ogen krijgt. Een boek lezen is beelden zien. Ik herinner me als kind dat Vlaamse filmpjes leefde. Zoals wekelijks kwam dat doet of zo, of twee wekelijks. En dan ging het dan vaak over een of ander verhaaltje. En ik weet het dan nog, het ging over ridders. Hè? Ik zag ridders door de velden lopen. Kunnen we dat nog? Kunnen we dat nog, meisje? Wie een boek leest ervan geniet en de beelden van je nu gaan zien. Of is onze geest geblokkeerd door al de beelden dat we tegenwoordig op ons afgehouden krijgen. We worden overstroomd met beelden, waardoor dat ons eigen geest volgens mij afgestompt wordt. En dat we niet meer de ware diepgang van al die dingen zien. We kunnen niet meer lezen in beelden. Dat is nu net wat de Bijbel geschreven is. Het is geschreven in beeldrijke, bloemrijke taal. We hebben dat nodig, meest. We moeten eens door het trein. Laten we nog, lezen we Gods woord, lekker romanneke, een plat romanneke, hopelijk niet. En laten we nog toe Gods woord en geest laten werken door zijn woord en ons te veranderen, zoals dat de Heere God ook aan David zijn gaat werken. Ik heb nog een vraagje voor je anderen. En wie herkent er hier zichzelf als een kind van God? Zijn dat soms op tv, waar zijn die handjes? Ja, kijk, ik zeg volmondig, kijk, ik herken mezelf als een kind van God. Ik hoop dat jij dat ook allemaal doet. Ik zie wel geen handjes omhoog gaan. Ha, jee, merci. Ik ga je er mee pakken naar Openbaring 5. Het is een beetje een bibelcross van vandaag, vergeef het me. Openbaring 5, vers 9. Tot 13 zegt het volgende. Het is een prachtig stukje. Openbaring 5, vers 9 tot 13. En zij zongen een nieuw lied. En ze zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie, en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hoe wonderlijk is dat niet, broers en zusters? Hoe wonderlijk is dat niet om wieder dan mogen lezen? Wieder zijn koningskinderen. Dat heeft bij gevolg ook. En betekenissen. Dat betekent dat een opdracht die gegeven is aan de koningen van Israël in Deuteronomium 17 ook van kracht zijn voor ons. Verder aan die Bijbel. Hij is zelfs nog completer dan dat koning David hem had. Maar nog meer geschrift, nog meer getuigenissen. Koning David, ook in het Nieuw Testament. Koning David was een voorspiegeling eigenlijk van wie dat de Heer Jezus en zijn koningschap is. Maar ook aan David wordt het eeuwige koningschap beloofd. En de Heer Jezus is er de vervulling van. En we draaien allemaal al die informatie nog een keer surplus. Hoeveel te meer horen we toen niet eigenlijk van ons een tijd te besteden en het ontdekken en het naleven van onze eeuwige koning Jezus Christus. Ik weet uit eigen ondervindingen dat dat helemaal niet eenvoudig en gemakkelijk is. Vaak worden we tegengehouden door angsten. Ik kon het niet kunnen, ik verstand het niet. Het zijn moeilijke woorden. De Heer God, oké, het staan nog moeilijke woorden in. Maar dat er iets wat veranderd is, dan kan mijn getuigenissen niet geven. Dus David zijn getuigenissen dat God. Dat er iets wat veranderd is bij mij, sinds ik de Heer God ken, is dat hij mijn hart van vlees gegeven heeft. En ik kon een hart van, ja, steen, metaal en weet ik veel wat, beenhard. De Heer God heeft mijn hart van vlees gegeven. Ik ben geen grote student geweest, ik heb nooit geen grote punten gehaald. Maar ik kan niet zeggen hoe ik in mijn Bijbel lees dat ik Gods woord niet versta. Ik versta het met mijn hart. Die spreekt me aan, ik kom emotioneel erdoor. Ik lees dat hij zijn liefde betoont. Hoe beschermend dat hij soms is. Ik trap me gewoon in het diepste van mijn hart. En ik geloof dat dat voor iedereen zo is. Ongeacht educatie of wat dan ook. Ongeacht wat hij meegemaakt heeft, je moet gewoon durven jezelf uitstralen. En durven ding lezen. En durven heb je een wat indring. En God gaat er zeker je hart gebruiken. Hoe je het moeilijk vindt om te lezen, die woorden te laten doordringen, ooit niet verstaat, kijk toch alsjeblieft naar één ding. Lees van die grootheid van de Heere God, dat is niet moeilijk te verstaan. Kijk naar al die mensen die getuigen van hem. Dan zeggen we dat juist. Heel de Bijbel getuigt van God zijn grote kracht. Kijk hoe dat David hem beschrijft in zijn getuigenissen. 2 Samuel 2 vers 2 en 3 zegt. Hij zei, de Heere is mijn rots, mijn bevrijder, mijn burcht, mijn God, mijn rots opnieuw, tot wie ik de toevlucht neem. Je vlucht er naartoe. Mijn schild en de hoorn van mijn heil. Mijn veilige vesting, mijn toevlucht, mijn verlosser, en van het geweld die in zijn leven was, heeft hij hem verlost. We moeten niet bang zijn om te lezen, of tegen ons aan het pezen dat we wat verkeerd gaan lezen. We moeten wel het wat we durven het nieuw lezen. Het is goed om de Bijbel soms te lezen in je stuk deur, hè? Maar het is ook vaak goed, als je een stukje gelezen hebt, als je 3-4 keer leest, ben ik zeker dat de 5e keer leest, dat je nog wat anders zou doen. Dat hebben we nodig, maat. Dat hebben we nodig, dat moeten we doen. De David zijn ervaring en de teksten die hij tot zijn beschikking had, beschrijft David de God van de hemelmachten, die hij persoonlijk kende. En het lied van Mozes in Deuteronomium 32, dat enkele, dat is Song of David in de Bijbel, dat is Song of Moses, Song of Deborah, hey. Je hebt er een aantal dingen. Als ik terug naar het lied van Mozes, ja, dat is wat dat David eigenlijk houdt om op hem te baseren. Ook. Het zijn de boeken van Mozes dat hij houdt. Ja, die boekrol heeft David afschriften van gemaakt om zijn koningschap te leiden en te doen en zijn relatie met de Heer te bouwen. Dus daarin staat er, wat ik goed gelezen heb, dat er Mozes zevenmaal het woord rots gebruikt. Waarin 6 keer in een manier waarop het de Heere beschrijft. Eén keer op een manier dat het een andere soort van mensengod beschrijft, die hen standhoudt tegen de rots van Israël. Vers 31 staat er door in Deuteronomium 32, want hun rots is niet zoals onze rots. Wie de Heere is, zelfs onze vijanden kunnen hierover oordelen. Dus het wordt gezien door zij die niet geloven ook, de vijanden van Israël. En in vers 39 getuigt Mozes dit van de Heere God. Of de Heere God van zichzelf. Zie nu in dat ik die ben, er is geen God naast mij. Ik dood, ik maak levend, ik verwond, ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. David was zich heel bewust van wie dat God is, door gerecht te bouwen aan zijn relatie met de Heer. Hoewel David als rechtvaardig beschouwd werd door God, was hij niet zonder fouten of zonde. Denk maar aan de historie met Bathsheba en haar man Uria. David speelt er een heel veel spel van de rechtvaardige van God te zijn, toch? Net zoals dat wij ook niet zonder fouten of zonde of gebreken zijn. En daarom zijn we nu net ook als individuen aan elkaar gegeven in die persoonlijke relatie met de Heer. Daarmee bedoel ik dat als elk lid van elke gemeente zich verdiept in Gods woord en God zoekt met heel zijn kracht naar de dingen die je ontdekt en leert, deelt met iedereen in die kerk of in die kerken, dat we er als kerken heel wat sterker overtuigd zouden van zijn en nog vele meer de Heere God de ruimte te geven om voor ons uit te gaan en de verspreiding van zijn evangelie en zijn liefde voor de mensen. Dat is toch de taak waarvoor we allemaal geroepen zijn. Mee te werken en mee te bouwen als in koninkrijk. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat iedereen een evangelist moet worden, maar onze houding moet wel weer spiegelen wat het is om in relatie te staan met de levende God, de Heer van de hemelse machten. Is dat gezien? Ik vind in mijn eigen leven nog veel te weinig. En ik hoop dat de Heer die mag zegenen, dat ik er mag in groeien. Mag mij vele kosten. Van haar witte woorden uit spreken, maar ik hoop dat de Heer mijn paden leidt. En ik hoop dat iedereen die beseft dat de Heer de koning is, dat Jezus koning is in zijn leven, dat ook wel naar verlangt. En als beknopte manier is soms van denken en vakjes te kunnen overlaten in de hand van de Heere God. Door het bouwen op de rots zullen we steeds meer gaan beseffen, net zoals koning David, welke veilige schuilplaats de Heere God van je is in alle omstandigheden van het leven. En onmiddellijk moet ik wel mijn gedachten ook over naar wat er recentelijk gebeurd is in de Ardennen en op vele plaatsen, ook in Duitsland zijn er heel veel doden. Ik heb nu vanmorgen ook nog gezien dat in Oostenrijk ook heel ernstig is. Zelfs in al die omstandigheden beeld je toen maar een keer in dat je alles kwijt geraakt zit. Is dus geloof in onze God zo sterk genoeg dat zelfs deze omstandigheden een man van God niet van die rotsen gaan slaan? Zo kunnen we wandelen in een volle overtuiging dat Jezus Christus koning en Heer is in onze levens en dat dat ook gezien was. Zo is in mijn getuigenissen veranderen. Dat ben ik aan het doen voor vandaag. En nog ben mijn anderen. Hemelse Vader, ik dank u, Heer, dat u de rotsen der eeuwen zit, die stabiliteit biedt in elke levenssituatie, Heer. Dank u, Heer, dat u zoveel geduld met ons oefent. En dat u de tijd en de omstandigheden van onze levens gebruikt, zodat we weer mogen groeien naar u toe, Heer. En dat we hopelijk steeds meer mogen weerspiegelen van uw liefde en uw bewogenheid voor ons, Heer, in Jezus' naam. Amen.